komt deze morgen tot ons vanuit het 26e hoofdstuk van het Evangelie naar Matteüs, de eerste 16 versen. Schriftlezing is dus Matteüs 26, vers 1 tot en met 16.
En het is geschied, als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide: Gij weet dat na 2 dagen het Pascha is, en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal van de hoge priester, die genaamd was Caiaphas, en beraadslaagden tezamen dat ze Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Doch ze zeiden: niet in het feest, opdat er geen oproer worden onder het volk. Als nu Jezus te Bethanië was, ten huize van Simon de Melaatse, kwam tot hem een vrouw, hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat. En zijn discipelen, dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende: waartoe dit verlies? Want deze zalf had duur kunnen verkocht en de penningen aan de armen gegeven worden. Maar Jezus, zulks verstaande, zeide tot hen: waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want ze heeft goed werk aan mij gebracht. Want de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Toen ging een van de 12, genaamd Judas Iscariot, tot de overpriesters en zeide: wat wilt gij mij geven, en ik zal hem u overleveren? En ze hebben hem toegelegd 30 zilveren penningen. En van toen af zocht hij gelegenheid op dat hij hem overleveren mocht.
Tekst voor de prediking op deze Lijdenszondag, gemeente, is het gehele gedeelte dat u gelezen is. Ik zal het u niet opnieuw voorlezen, ik lees wel het eerste en het laatste vers. Tekst is dus Matteüs 26, het eerste vers. En het is geschied, als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide, tot en met het 16e vers: van toen af zocht hij, dat is Judas, gelegenheid, opdat hij hem overleveren mocht. Geliefde gemeente, wat is de lijdende Christus u, jou waard? Dat is de vraag die als een rode draad door de preek van deze morgen loopt. Wat is hij u waard? Want in deze lange tekst blijkt de waarde van de Heere Jezus op heel verschillende manieren geschat te worden. Aan de ene kant zien we Maria. En Maria breekt een fles stuk met kostbare nardes, 300 penningen waard. Meer dan een jaar salaris van een gemiddelde arbeider. En dan Judas, een van de 12. Hij gaat heen om de Heere Jezus over te leveren, zegt onze Statenbijbel. Hij beraamt eigenlijk plannen om Jezus te verraden. En hij komt een som van geld overeen, 30 zilverlingen. Dat was bijna niks. De prijs die je moest betalen als een van je dieren een slaaf had aangevallen en die slaaf was aan de gevolgen van die aanval, bijvoorbeeld een stier die stotig geworden was, was aan de gevolgen van die aanval overleden. Gauw betalen, 30 zilverlingen, bijna niets. Wat is zij u waard? Alles? Of zo ongeveer niets? Willen er samen over nadenken en schrijven boven dit gedeelte van de schriften: wat is de lijdende Christus ons waard? In de eerste plaats wat Christus Maria waard was. In de tweede plaats wat Christus Judas waard was. En in de derde plaats, en dan keren we terug naar het allereerste begin van de tekst, wat een arme zondaar Christus waard is. Wat is de lijdende Christus ons waard? Wat hij Maria waard was, wat hij Judas waard was, en wat een arme zondaar Christus waard is. Het is woensdag voor de Goede Vrijdag. 2 dagen voordat de voorbereiding voor het Pascha, die op de vrijdag valt, zal aanbreken. In Jeruzalem wordt druk overleg gevoerd in de hof van de hoge priester, door het Sanhedrin en anderen, hoe ze de Heer Jezus Christus zullen kunnen arresteren. Want dat hij weg moet van deze aarde en weg moet uit het Joodse volk, dat is hun duidelijk geworden. Jezus zelf is nog niet in Jeruzalem, maar we lezen dat hij in Bethanië is. En de meesten van u zullen weten dat Bethanië even buiten Jeruzalem ligt, en dat de Heer Jezus Christus daar vaak verbleef, of als hij op reis was naar Jeruzalem, of als hij in Jeruzalem verbleef en de vijandschap tegen hem aankwam. Hij trok zich terug. Bethanië was een rustplaats voor de Heer Jezus. Een oase. Soms ook een hemel op aarde. Meestal verbleef de Heer Jezus Christus in het huis van Martha, Maria en Lazarus. Maar dit keer, zo lezen we in onze tekst, is hij in het huis van een zekere Simon de Melaatse. Nou, dat is een hele merkwaardige naam. Die Simon was waarschijnlijk een Melaatse die genezen was. Maar als iemand Melaats geweest was, noem je hem niet meer Melaatse. Want Melaatse was een naam met een hele donkere klank. De Melaatsheid werd in het oude Jodendom de plaag, de ziekte bij uitstek genoemd. En was het symbool voor de zondigheid van de mens. Zo noemde je niemand. En daarom vermoedelijk heeft die naam deze achtergrond. Simon was bekend in de oude christelijke gemeente waar de evangelisten werkten en de apostelen. En vermoedelijk werd hij de Melaatse genoemd omdat hij van de Melaatsheid gereinigd was door de Heer Jezus Christus zelf. En er is een oude traditie die zegt dat deze Simon de Melaatse degene is over wie Matthäus schrijft helemaal aan het begin van zijn evangelie. De man die toen Jezus van de berg afkwam na de bergrede door de scharen heen zich drong en smeekte, Matthäus 8, de eerste verse: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En toen sprak Jezus het machtswoord: Ik wil, word gereinigd. En hij raakte hem aan. Wel, die Simon de Melaatse is vermoedelijk de Simon van onze tekst. Hij heeft zijn huis gastvrij opengesteld voor de Heere Jezus en zijn volgelingen. En hij zit daar zelf als een levend bewijs van de macht van de Heere Jezus. Trouwens, er is nog iemand aanwezig. Dat is Lazarus, die nog maar kort geleden uit de doden is opgewekt. Jezus omringd door zijn discipelen, door zijn getrouwen. Jezus omringd door mensen aan wie hij zulke wonderen heeft verricht. En dan gebeurt er iets. Een vrouw, zegt Matthäus. Uit Johannes 12 weten we dat het Maria was. De zuster van Lazarus en Martha. Of ze al binnen geweest is, we weten het niet. Of dat ze nu juist binnenkomt. In elk geval, ze staat op of ze komt binnen. En ze loopt naar de Heer Jezus toe. En ze heeft een grote fles, een kostbare fles, vol nardus bij zich. En nardus, dat is een welriekende zalf. Die helemaal uit Indië komt. Ontzaggelijk duur. In de grondtekst staat 300 denariën. 300 penningen wordt meestal vertaald. En 300 penningen, dat is het jaarsalaris van de gemiddelde arbeider. Kijkt u maar naar uw eigen loonstrookje. Jaarsalaris. Dan weet u hoeveel die fles nardus kostte. Het was een heel kapitaal. En Maria neemt die fles en ze breekt de hals van die fles stuk en ze giet de inhoud, heel die inhoud, uit over het hoofd en over het lichaam van de Heere Jezus Christus, zodat het hele huis vervuld wordt met die geur van die nardes. Dat is vreemd, gemeente. Dat is vreemd. Want nardes was kostbaar. En meestal als je wat van die nardes wilde gebruiken om de kwalijke lichaamsgeuren bij die hete temperaturen daar in Israël een beetje te bestrijden, dan had je een klein flesje bij je en dan deed je een paar druppels op je vinger en deed dat aan je hals of op andere plaatsen van je lichaam. Maar zo'n hele voorraadfles waard een heel jaarsalaris. Ja, dat gebeurde alleen wanneer iemand overleden was. En die iemand was je heel lief, heel veel waard. Dan werd zo iemand met een halve fles, een halve kruik of ook al met een hele kruik van nardes gezalfd om de kwalijke geuren van de dood zo lang mogelijk tegen te gaan. Voelt u het, dat het toch merkwaardig is wat hier gebeurt? Maar hoe u het ook wendt of keert, één ding is duidelijk. Maria laat iets zien van haar grote liefde voor de Heere Jezus. Ze zegt als het ware met dat stille gebaar van het breken van die fles en het uitgieten van die nardes: Heere, ik heb u hartelijk lief. U al mijn liefde waardig schat, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Dat spreekt stille taal als Maria hier binnenkomt met die kruik met narcissus. Maar waar de liefde woont, daar zegt u, daar gebiedt de Heere de zegen, dat is waar. En dat zal nog blijken. Maar u moet er maar op letten, waar de liefde woont, daar komt meestal ook de mensenmoordenaar van den beginnen op af. Want niets is zo kwetsbaar als oprechte liefde. Dat bedoel ik in de volle geestelijke zin van het woord. En ditmaal doet de duivel dat door middel van, ja, allereerst van Judas. Maar Judas zegt wat. En die woorden van Judas die vinden houvast bij ook bij de andere discipelen. Judas was de man die de beurs droeg. Wij zouden zeggen de penningmeester van de discipelkring, de penningmeester van de kerkraad van de discipelen. En Judas zegt, wat een verkwisting. Dat geld dat had prachtig gebruikt kunnen worden als we die fles verkocht hadden. Dan hadden we zoveel armen die er zijn kunnen helpen. En de woorden van Judas, ze verspreiden zich als een vuurtje. En de andere discipelen knikken op hun rustbedden aan tafel gelegen. Inderdaad, Judas, je hebt gelijk. De armen. Hadden ze ongelijk? Had Judas ongelijk? Hadden de andere discipelen ongelijk? Nee. Dat had gekund. En de discipelen hadden een deel van het onderwijs van de Heere Jezus Christus ook heel goed begrepen. Want de Heere Jezus wordt ons in het evangelie getekend als degene die zich ontfermt over de armen en over de verschopte en over de treurende en over de ellendige. Hij was een helper voor hen die geen helper had. De discipelen hadden dat onderdeel van het onderwijs van de Heere Jezus goed begrepen. Maria hoort het ook. Ze staat daar met een scherven van een alabaster fles. En ze hoort dat gerucht, ze hoort dat mompelen door de discipelkring gaan. Zou het waar zijn? Heb ik het verkeerd gedaan? Is dit verkwisting? Dan staat ze met de scherven van haar fles in haar handen. En ze staat ook met de scherven van haar liefde in haar hart. Want gemeente, het was zuivere liefde. U al mijn liefde waardig schat. Maar die liefde is kwetsbaar. En soms kan een verkeerd woord, soms kan een scherpe blik een mens in zijn geloof, in zijn hoop en in zijn liefde danig schokken. Wat doen wij mensen soms elkaar ook aan? Ook geestelijk. Door zomaar ondoordacht en zonder te bidden wat te zeggen. En dan gebeurt er iets. De Heer Jezus neemt het voor Maria op. Nee, hij ontkent niet dat het goed is om voor de armen te zorgen. Maar wat hij zegt is dit. De armen hebt gij altijd met u. Maar mij hebt ge niet altijd met u. Dat betekent, het is goed om voor de armen te zorgen. Maar er zijn momenten dat er iets belangrijkers is dan voor de armen te zorgen. En dit is zo'n moment. Want ze heeft dit gedaan als een voorbereiding voor mijn begrafenis. Liefde aan de lijdende Christus. Hem alles waard schatten. Maria zag verder dan al die theologen in wording, de discipelen die daar in dat huis van Simon de Melaatse waren. Ze zag Jezus gaat sterven. En hoeveel ze zag, we weten het niet, maar ze heeft iets beseft en aangevoeld. Jezus gaat sterven, ook voor mij, ook voor mijn zonde, ook voor mijn schuld. En daarom voorbereiding voor zijn begrafenis, al mijn liefde waardig schat. Was dat een kostbare trek in dit hele gebeuren, gemeente? Laten we er allereerst de vinger bij leggen dat Maria handelt uit liefde. En laat één ding helder zijn. Liefde komt voort uit een vernieuwd hart. Ik herinner me nog heel goed dat ik voor het eerst persoonlijk de oude dominee Kok ontmoette. De grootvader van uw oud predikant. Ik moest hem thuis brengen. En hij zat naast me in de auto. En nog voor ik de auto gestart had, sloeg hij met zijn hand op mijn knie. En mijn broeder, wanneer weet een mens dat hij wederom geboren is? Nou, dan ga je denken. Mooi dogmatisch antwoord. En ja, dat is allemaal goed, dat is allemaal goed. Nou, maar nou persoonlijk, hè? Nou persoonlijk. Wanneer dit oprecht in zijn hart leeft, hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijne sterkte. Want wanneer een mens wederom geboren wordt, wordt je hart vernieuwd. En wordt een liefde uitgestort. En komt er liefde tot God. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijne sterkte. En dat blijft de grondtrek van alle geestelijke leven. Want de meeste van die is de liefde. Wat is nodig, gemeente? Dat er liefde komt. Maar ook dat in het leven van hen die de Heere vrezen mogen, dat die liefde vernieuwd wordt. En mag ik u die de Heere kennen mag vragen. Wanneer is voor het laatst gebeurd dat de kruik gebroken werd? En dat u het zei, misschien aan de avondmaalstafel. Of misschien onder de prediking. Of misschien bij het lezen van het vele goede wat er gepubliceerd wordt. U al mijn liefde waardig schatten. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Ja, dat is nodig dat we elkaar die vraag stellen. Want zonder de liefde, zegt apostel Paulus, ben je een klinkend metaal en een luidende schel. Maak je alleen maar herrie. Maak je leven, maar leeft het niet. En dat gaat de Heere Jezus ook laten zien. Hij zegt, ze heeft dit gedaan als voorbereiding voor mijn begrafenis. Ik heb al even aangeduid, Maria staat er met de scherven in haar handen en de scherven in haar hart. Maar dan gaat de Heere Jezus het opnemen voor Maria. En bevestigt hij te midden van de vragen die haar bestormen, dat wat ze gedaan heeft goed is. En dat kan de Heere nog doen, gemeente. Je kan soms met zoveel vragen zitten. Van binnen stormt het. Gij hebt geen heil bij God. De Satan sist, je bedriegt jezelf. Wat je gedaan hebt is helemaal fout. Je hebt veel te hoge woorden gesproken, veel te diepe woorden gesproken. Vult u het verder maar aan. Maar wat is dan de genade als de Heer Jezus laat zien door zijn woord en door zijn geest, maar ik heb het gezien. Je bent met je zuchten, met je zorgen, met je scherven niet verborgen. Dat ik alles weet en zie. Ik ben wel ellendig en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij. En dan worden de discipelen op hun plek gezet. Dat is wel eens nodig voor dominees, voor docenten, voor ouderlingen, voor diakenen. En ook voor u als gewoon gemeentelid. Dat is wel eens nodig. Op je plek gezet. En er wordt van Maria gezegd dat al waar het lijdensevangelie verkondigd zal worden, daar zal gesproken worden van haar. Niet omdat Maria zo belangrijk is als mens, maar omdat dat liefdewerk, die dienst aan de lijdende Christus zo belangrijk is, ter voorbereiding aan zijn begrafenis. En dan het andere. Want terwijl dit gebeurt daar in het huis van Simon de Melaatse, wordt er zoals gezegd die woensdag in Jeruzalem druk vergaderd. Al dagen, eigenlijk weken, laten de evangelie ons weten, zijn de overpriesters en de schriftgeleerden bezig om te beraadslagen hoe ze de Heere Jezus Christus zouden kunnen doden. Want dat hij als een kwalijk gezwel uit de samenleving van Israël verwijderd moet worden, dat staat voor hen vast. En nu, ja, ze zitten nu met een aantal problemen. Laten we het niet op het feest doen, zo zeggen ze tegen elkaar. Waarom niet? Wel, opdat er geen oproer komen. Kijk, in Jeruzalem was de stemming zo langzamerhand wel vijandig geworden tegenover de Heere Jezus. Maar u weet zeker met het paasfeest, op de vrijdag, de dag van de voorbereiding, op de Sabbat, de grote Sabbat van het Pascha, en de dagen daarna waren er heel veel vreemdelingen in Jeruzalem. Mensen uit Galilea, mensen uit het Overjordaanse, mensen uit andere landen. En daar waren wellicht hele groepen onder die zich erg met de Heer Jezus verbonden wist. Je zou zomaar opstand kunnen krijgen, oproer, niet op het feest. En er zat nog wat achter. Ze konden ook de Heere Jezus op het feest niet doden volgens hun eigen wet. En dat moet ik even uitleggen, want wij denken vaak als we over de sterven van de Heere Jezus Christus hebben, dat de Joodse raad geen bevoegdheid had om een doodvonnis uit te spreken. Dat had de Joodse raad wel. Volgens hun eigen wet mochten ze van de Romeinen, als iemand schuldig bevonden was aan een ernstige misdaad, iemand stenigen. Dat was de gewone straf. Volgens de wet van Mozes van iemand die ter dood veroordeeld was. En u ziet dat ook bij Stefanus. Dat het Sanhedrin zonder meer Stefanus kan stenigen. Terwijl de Romeinse overheid niet ingrijpt. Maar ja, als ze dachten dat ze de Heere Jezus zouden moeten stenigen, dan was er dat andere probleem. Het was nu al woensdagavond. De avond was gedaald. En volgens hun eigen wet mocht iemand die ter dood veroordeeld was niet op dezelfde dag dat het vonnis geveld werd terechtgesteld worden. Gesteld dat ze Jezus op donderdag zouden kunnen arresteren morgen. Ja, dan moesten ze wachten tot de vrijdag voordat hij gedood kon worden. Maar dat was een probleem. Want de vrijdag was de dag van de voorbereiding voor Pasen. Dan werden de paaslammeren geslacht. En als zij op de vrijdag die wij als Goede Vrijdag kennen, Jezus zouden terechtstellen, dan waren hun handen bevlekt. Waren ze onrein? Konden ze het paasfeest niet goed vieren? En toen kwam er list en bedrog. Met list hebben ze hem gevangen. Met list hebben ze hem overgeleverd. Toe. En we schakelen de Romeinen in. En we vragen of de Romeinse straf voltrokken wordt. Kruisiging. Want als de Romeinen het doen, blijven onze handen schoon. En kunnen wij paasfeest vieren. Eigen gerechtigheid, huichelarij, list en bedrog. Het is één netwerk geworden. En toen kwam onverwacht op die woensdagavond er ook nog hulp van een volstrekt onverwachte kant. Judas, één van de 12 discipelen, kwam. En heeft gezegd, ik zal ervoor zorgen dat jullie hem kunnen arresteren en aan de Romeinen kunnen overleveren. En hij ging gelegenheid zoeken. Judas, wat drijft je? Gemeente, als we een moment naar Judas kijken, dan moeten we dat heel voorzichtig doen. Want de schrift zegt niet alles wat er in Judas hart is. Maar in elk geval, twee dingen kunnen we zeggen. Judas was bezeten van geld. Hij was niet alleen de financiële man onder de apostelen, als ik dat zo noemen mag. Maar het evangelie naar Johannes maakt in hoofdstuk 12 heel duidelijk dat Judas met het geld van de Heere Jezus en van de discipelen ook wel eens iets naar zichzelf toe haalde. Hij was een dief. Judas was een man die in de greep was van het materiële. Van het alsmaar meer. En bovendien, Judas was een man die in de Heere Jezus Christus zo teleurgesteld was. Niet alleen omdat hij toegelaten had dat Maria hem gezalfd had. Wat een verspilling. Maar ook, waarom ging Jezus niet naar Jeruzalem om zich te laten kronen? Hij had zichzelf in gedachten al gezien op de troon naast de Heere Jezus. Hij was de man verantwoordelijk voor de financiën van het hele koninkrijk van Israël. Maar hij zag aankomen. Want de duivel voer in Judas, zegt de schrift ergens anders. Dat de Heere Jezus wel sterven zou. Dan moet je op tijd de andere kant kiezen. Op tijd overlopen. Op tijd verrader worden. Judas de hoogmoedige. Judas de eigengerechtigde. Judas de dief. Al die dingen samen. En gemeente, laten we dan niet te lang bij Judas blijven staan, maar ook de spiegel van dit stukje van onze tekst maar even voor ons plaatsen. Jij voor jezelf, u voor uzelf en ik voor mezelf. Want Judas was niet zomaar iemand. Judas was een Israëliet, een kind van het verbond. Judas behoorde tot de kring van de discipelen van de Heere Jezus Christus. Judas had een zeker aanzien onder de discipelen, want anders was hij nooit met de financiën belast. Judas stond misschien wel bekend als weldoener onder de armen. En toch, geen echte discipel. Hij verraadt de Heere Jezus met een kus en hij verkoopt hem voor 30 zilverlingen. Ik gaf het al aan. Dat is de prijs die men betalen moest voor een dode slaaf. Een dode slaaf die vaak geen eens in Israël een begrafenis kreeg. Een boer die een stotige stier had en die stier die viel een slaaf aan die op weg was om voor zijn meester iets te doen. En de arme man stierf. Nou ja, dan gauw 30 zilverlingen uittellen en er niet meer aan denken. Jezus is Judas niet meer waard dan een dode slaaf. Wat is Jezus, de lijdende Jezus, de stervende Jezus, de betalende borg, ons waard? Laat ik twee dingen noemen en u mag voor uzelf dit stukje van de tekst nog wel verder uitwerken, al mediterend. Jij zegt misschien, u zegt misschien, ja, ik zit vanmorgen in de kerk en ik kom graag naar de kerk. Ik vind het ook nodig. Maar als u me nou zo heel persoonlijk vraagt, ken jij Christus? Bent u bekeerd? Dan moet ik zeggen, nee, ik ken de Heere niet. Misschien is het dan zo erg dat u ook nog makkelijk onbekeerd verder kunt leven. Bent u nooit eens bang dat u steeds harder wordt? En dat u steeds meer in de greep komt van ongeloof en onbekeerlijkheid? Misschien zit u ook wel vast in de greep van een bepaalde boezemzonde. Misschien is dat ook wel de moderne mammon van het begin van de 21ste eeuw. De welvaart, de weelde, de carrière. Vult u het lijstje maar aan. Want gemeente, de geldgierigheid is de wortel van alle kwaad. Het materialisme heeft een geweldige macht over ons. Zeker ook in West-Europa en Noord-Amerika. En het kan een ontzaglijke hindernis zijn op weg naar de eeuwigheid. Of misschien is het wat anders. Maar één ding. Als u alles van uw leven zet op het hier en nu, dan schuift u op. Terwijl de roepstemmen tot u komen en de nodiging van het evangelie tot u komt, dan schuift u op in de richting van Judas. Hij is mij niet meer waard dan een dode slaaf. Of als u misschien de genade van de Heere kent, dat is het andere wat ik noemen wil. Maar geestelijk zo achteruit gaat, omdat u gestruikeld bent. Of omdat u misschien voor mensen onzichtbaar in een bepaalde zonde gevallen bent of in een bepaalde zonde leeft. Keer weder, zegt de Heer. Keer weder. Want het echte kenmerk van het nieuwe leven is dat Jezus ons alles waard wordt. En bij het oude worden steeds meer. En die liefde betekent dat je de zonde gaat haten en vlieden en in een nieuw godzalig leven gaat wandelen. Wat wordt de Heer onteerd? En wat loop je geestelijk averij en schade op? Als je zo in het donker terechtkomt, doordat je in zonde valt of in zonde leeft. Keer terug. Vergeet de eerste liefde niet. En verlaat de eerste liefde niet. Judas als een indringend voorbeeld. En u weet het, gemeente, hoe het Judas vergaan is. Want juist hier worden de twee wegen zo heel helder getekend. Een vrouw die zegt, u al mijn liefde waardig schatten. En een man die zegt, die is me niets waard. De vrouw zal eeuwig gedacht worden bij God, ja, is eeuwig bij God in de hemel. En Judas sterft in de duisternis. En die duisternis heeft de kleur van de buitenste duisternis. Ja, zegt iemand nou maar. Wat bedoelde u dan toen u zei van, het derde is wat nu een arme zondaar Jezus Christus, de lijdende Christus zelf waard is. Kijk, gemeente, daar bedoelde ik dit mee. Dat als we zo deze geschiedenis nagaan, Maria en Judas, dan zouden we in Judas of in Maria kunnen eindigen. En dan hebben we de geschiedenis toch niet helemaal begrepen. Want niet Maria staat ten diepste in het middelpunt, ook al vervult ze een belangrijke rol. Zelfs Judas staat niet in het middelpunt, ook al moet ook hij de weg gaan die hij gegaan is. Maar Jezus staat in het middelpunt. Kijken we nog even terug. Want in Jeruzalem zit de Joodse raad wel met de handen in het haar. Hoe moeten we dat doen op het feest? Want Er kan oproer komen en eigenlijk kunnen we toch zelf de verantwoordelijkheid niet nemen, want dan kunnen we geen Pascha vieren. Laten we maar wachten tot na het feest. Maar Jezus heeft gezegd, voordat Maria binnenkwam met haarzelf, het is nu nog 2 dagen en dan is het Pascha. En de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Hij weet het zeker. Vrijdag is de dag. En ik zal gekruisigd worden. Niet Judas heeft de leiding bij de arrestatie en de kruisiging. Niet Caiaphas heeft het voor het zeggen. Zelfs Pilatus heeft het niet voor het zeggen. De Heere Jezus bepaalt zelf de weg. In nauwe gehoorzaamheid aan de wil van zijn Vader. En dan liggen prachtige gedachten in en ook een rijk evangelie in. Jezus zelf volvoert de wil van zijn Vader. In Johannes 4 lezen we dat de Heiland zelf gezegd heeft. Dit is de spijze dat ik doe. De wil van degene die mij gezonden heeft. Het doen van de wil van de Vader. Dat was met alle eerbied gezegd. Het eten en drinken voor de Heere Jezus. En nu doet hij de wil. En hij zegt, het is nu woensdag en over 2 dagen is het de voorbereiding van het Pascha. Dan worden de lammeren geslacht in de tempel. En rondom de tempel. En de oude Joodse schrijvers schilderen dat er soms wel beken van bloed in de voorhof dropen. Zoveel lammeren werden er geslacht voor al die gezinnen en families. En als het straks de vrijdag is, Goede Vrijdag is, dan zal ik het paaslam geslacht worden. Ik weet het. Het staat vast. En weet u wat daarin ligt opgesloten? Ik ben het ware paaslam. Zie het lam van God, zegt de Heer Jezus hier ten diepste van zichzelf, dat de zonde der wereld wegneemt. Zie het lam van God. In mij worden straks op die vrijdag, de dag waarop de lammeren geslacht worden, wordt in mij het paaslam alles vervuld. En wie achter dit bloed, wat ik op vrijdag, Goede Vrijdag, zal storten, zal schuilen, die zal voor goed bevrijd zijn van zonde, schuld, dood, oordeel, vloek en ondergang. Dat was het de Heere Jezus waard. Hij gaf veel meer dan Judas, want Judas, ach, die 30 zilverlingen betekende niks. Hij gaf zelfs meer dan Maria. Kostbare zalf vol liefde. Hij gaf zijn leven. Hij gaf alles. Van God verlaten. Tot in de hel toe vernederd. Bespot en gehoond. En zo is hij het lam van God geworden. En bij hem is alles te vinden wat een arme zondaar nodig heeft. Mag ik een paar dingen noemen? Wanneer u zegt, oh, ik leef eigenlijk zo rustig door. U zei dat net in verband met Judas. Kun je onbekeerd blijven? Ja, ik nou heel eerlijk ben, dan is dat eigenlijk zo. Maar mijn hart is zo koud. Hoe kan ik dat koude hart, dat rustige hart, dat hart vol valse verkeerde rust, veranderd krijgen? Ach, je kunt het niet door eigen kracht. Lukt niet. Maar in het bloed van Christus is zoveel kracht dat het hardste hart breekt. En onrustig wordt naar het beroemde woord van Augustinus. Onrustig wordt totdat het rust vindt bij u, o God. Iemand anders zegt misschien, ja, ik ben zo blind. Die geestelijke dingen. Ik weet al iets van de Bijbel, maar wat is dat nou bekering? En wat is dat nou het nieuwe leven? En wat is dat nou geloof? in het bloed van Christus is ogen zalf, waardoor blinde ogen opengaan. En de Heere zijn wegen, die geestelijke wegen, bekend maakt door zijn woord en geest. Een derde zegt, ja, ik zit met een schuld. Mijn schuld, hemelhoog. Zoals een Engelse dichter het zegt uit de 18e eeuw. Zonden eindeloos als de oceaan. Hoe kom ik er vanaf? Bergen van schuld rondom me. En ik kan er niet overheen kijken. Hoe kan het weer goed worden tussen de Heere en tussen mij? Hoe kan ik met God verzoend worden? In het bloed van Christus is zoveel kracht dat het alle zonde kan vernielen. Hij komt over de bergen van schuld heen en hij zegt het, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. En als hij komt, gemeente, brengt hij alles mee. Ook genade mee. Als je wel iets van die genade van de Heer hebt leren kennen, maar het is allemaal zo ingezonken. En het is allemaal zo onder de as en onder het stof terechtgekomen. Misschien wel gestruikeld als een schaap gedwaald in het rond. Of misschien wel bewust een pad van zonde ingeslagen. Bij de Heere Jezus is de genade van het herstel. Kijk maar straks naar Petrus. Als hij de Heere Jezus Christus verloochent. En dan komt de dag aan het meer van Galilea. Dat de Heere Jezus Petrus opzoekt. En zegt, Simon, hoort u het? Wat de Heere Jezus dan vraagt? Simon, zoon van Jona, hebt ge mij lief? Hij vraagt naar het wezenlijke van het nieuwe leven. Hebt ge mij lief? En dan wordt Petrus hersteld. Wijd mijn schapen. Hoed mijn lammen. En hij zegt het, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Omdat Jezus Petrus lief gehad had. En omdat Jezus Petrus uit de klauwen van de dood en van de ondergang had gerukt. Ons paaslam is voor ons geslacht. En dan nog één ding, gemeente. Juist in die grote liefde van de Heere Jezus Christus, waarin hij alles gaf, waar hij door een zee van lijden heen ging om aan het recht van zijn vader te voldoen en om arme verloren zondaren die reddeloos verloren waren los te kopen uit de dood en uit de zonde en uit de schuld. Jezus Christus heeft dat willen doen, omdat hij een naam draagt. De naam die in het begin van dit evangelie naar Matthäus aan hem wordt gegeven. Jozef krijgt dan de opdracht van de engel. En gij zult zijn naam heten Jezus, Yeshua. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat is de Heere Jezus. Daarvoor is hij gekomen. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Zalig maken. Van zondaar. En om die naam nou te bevestigen. Om die naam gloed en glans te geven. Die kostbare naam. Sterft hij op Goede Vrijdag. Naar de bepaalde raad en voorkennis van God. En daarbij moet Judas dienen. En Pilatus dienen. En Caiaphas dienen. Ik sterf, omdat mijn naam Jezus is. En die naam wordt op Goede Vrijdag als met bloed geschreven. En ze betekent, ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat gebeurde in de dagen dat de Heere Jezus hier op aarde was. Hij zocht Zacchaeus, hij zocht Maria van Magdala, hij zocht Martha en Maria en Lazarus op. Maar het gebeurt nog. Als het woord van God gepreekt wordt, zoals Christus dat wil gepreekt worden, dan wil de Heer Jezus Christus naar zijn belofte onder en in en met de prediking van het woord door zijn Heilige Geest zo meekomen. Dat mensen worden aangeraakt. Dat harde harten worden verbroken. Dat mensen het gaan ontdekken. In het bloed van Christus is vergeving. En daarom komt op deze Lijdenszondag het evangelie tot u en tot mij. Wij bidden u van Christus wegen. Van die zoekende zaligmaker wiens naam Jezus is. Laat u met God verzoenen. Het kan nog. Want waar het woord van Calvijn, het bloed van Christus, drupt nog van de kansel als het evangelie gepredikt wordt. En het zoekt lege, arme, zondige hart. Laat het dan ons gebed maar zijn. O Heere, woon en werk met uw geest en woord zo, ook in mijn hart. En bewaar me voor een leven als dat van Judas. Alleen maar schijn. Alleen maar geld. Alleen maar business. En leer me door uw liefde geleid en getrokken naast Maria te gaan staan. En de flessen te breken. U al mijn liefde waardig schat. Maar bij deze tekst nog eens denken, gemeente, aan een voorval uit mijn eerste gemeente. Ik kwam terug van vakantie op een vrijdagmiddag. En ik vond een rouwkaart van de vader van een van de leden van onze gemeente. Ik had de man één keer ontmoet. Ik kon de mensen voor de zondag niet meer opzoeken. Want zaterdag was de begrafenis al. Ik denk, ik zal naar die begrafenis gaan. Nu waren die ouders lid van een gereformeerde gemeente. En de begrafenis werd geleid door de oude dominee Lichtenberg. Schriftlezing was het gedeelte over de zalving van Maria. En hij begon zijn toespraak bij de begrafenis zo. Onze overleden broeder was een man die geen grote stukken kon vertellen. Maar één ding tekende zijn leven. Toen God in zijn leven is begonnen te werken, heeft hij niets anders gedaan dan alsmaar kruiken gebroken boven de Heer Jezus. U heb ik lief. Hij had Jezus hartelijk lief, omdat Jezus hem eerst had lief gehad. Wat een getuigenis, gemeente. Als dat bij een sterven gezegd wordt, hij had lief, omdat Jezus hem eerst heeft lief gehad. Dan zeg je het ook. En dan zing je het ook. Hier in beginsel. Maar straks volkomen. Maar het is mijn goed. Mijn zalig slot. Nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem. Geheel en al. De Heere wiens werk ik roemen zal. Amen.